Welkom bij Alarmfase Rood, de podcast over hulpverlenend Nederland.
En die collega die zat tegenover mij te werken en die kijkt op een gegeven moment op van zijn laptop. En die zegt, Max, een caddy die in de fik staat gevuld met uranium. Dat is niet best, toch? Ik zei, dat is niet best, maar ik had in mijn hoofd, weet je wel, die is misschien een nieuw site aan het lezen. Hij zegt, ja, ik zit hier de incidentmonitor te lezen. Ja, er is er nu eentje bij ons in de regio aan het branden. Ik dacht nog steeds, een grapje. Op hetzelfde moment hoor ik pagers afgaan. Bij ons RCC werken verschillende mensen met pakketfuncties. En ik zie mijn collega AGS, die toevallig ook op het kantoor was, die zie ik over de gang rennen. Die komt binnen en die zegt, Max, zoek me alles op wat met uranium te maken heeft en bel me over 10 minuten terug.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Alarmfase Rood. In de vorige aflevering maakten we kennis met Max en zijn werk als adviseur gevaarlijke stoffen. Vandaag gaan we de diepte in. Want theorie is één ding, maar hoe gaat het er echt aan toe op het moment dat de pieper gaat? In deze aflevering nemen we je mee naar een aantal incidenten waarbij hij zelf betrokken was. We volgen het verloop van de eerste melding, naar aankomst en de keuzes die worden gemaakt. En uiteindelijk het moment wanneer iedereen weer veilig terugkeert naar de post. We praten over een chemisch lab, een stralingsongeval, een zeer grote brand en de realiteit van drugsgerelateerde incidenten. Wat gebeurt er op zo'n moment? Waar let je op? En wat gaat er door je heen als jij degene bent die moet adviseren over risico's die je niet kunt zien? Je hoort het in deze aflevering van Alarm Fase Rood. Welkom, Max.
Ja, dankjewel.
Leuk dat je er bent. Kun je jezelf eens voorstellen aan onze luisteraars?
Ja, ik ben Max. Ik werk voor de brandweer Limburg-Noord als adviseur gevaarlijke stoffen. Daarnaast werk ik als specialist crisisbeheersing, ook voor de veiligheidsregio Limburg-Noord.
Op het moment dat er gebieden of wijken ontruimd moeten worden, dat een van de meest gestelde of gezegde opmerkingen is van, joh, maar ik zie toch niks, ik hoor toch niks, ik ruik toch niks, waarom moet ik weg? En hoe ga je hiermee om?
Ja, een deel van het advies is natuurlijk adviserend, ook voor inwoners. Maar een deel kan ook een meer dwingend kader hebben, maar dan ga je al heel snel over noodbevoegdheden die vanuit een burgemeester gelden voor het evacueren van een bepaald gebied. Maar ja, het sentiment dat komt inderdaad voor. Het komt ook wel eens voor dat mensen bijvoorbeeld foto's aan het nemen zijn van een brand of van een incident die dan iets te dichtbij staan, die je probeert weg te sturen voor hun eigen veiligheid. Ja, maar dat zij het vervolgens niet mee eens zijn.
En hoe belangrijk is ervaring in jouw werk?
Ervaring is heel belangrijk. Zeker omdat het ons werk is om een incident te analyseren en op basis van beperkte informatie toch een advies te kunnen geven. Ja, dat doe je op basis van dingen die dat je ziet, scenario's die dat je hebt, dingen die dat eerder in de regio zijn voorgekomen, maar ook ervaringen die dat je zelf hebt. Dus het toepassen van je eigen ervaring en het toepassen van een nieuwe situatie, dat is ontzettend belangrijk.
Ik kan me voorstellen, er zijn natuurlijk niet superveel hele grote IWGS-incidenten in Nederland. Als er dan een keer wat gebeurt, zoals ik moet bijvoorbeeld denken aan de brand in Moerdijk bij Chemiepak, is het dan zo dat jullie als AGS eigenlijk allemaal een beetje mee zitten te kijken van wat gebeurt er nou eigenlijk en hoe werkt dat nou?
Ja, absoluut. Er zijn ook bij mensen. Dus wanneer het ergens een groot IBGS-incident is, dan wordt het meestal op de voet gevolgd. Verschillende appgroepen kijken wat er gebeurt en hoe dat gehandeld wordt. Maar we bespreken ook zulke incidenten nadien. En grote incidenten komen natuurlijk ook heel vaak terug in oefeningen die dat we wel regelmatig doen.
Proberen u dan ook echt daarmee te leren van incidenten die elders in het land plaatsvinden?
We hebben AGS-vakdagen, die hebben we met heel Zuid-6, de 6 zuidelijke veiligheidsregio's. En daar bespreken we wel zulke incidenten. Maar ook op de AGS-terugkomdag bij het NIPV worden die ook wel eens besproken.
Ik zat nog even te denken aan het incident wat je net beschreef, hè, met die gevaarlijke stoffen in het schuurtje. Er stond iranium, er stonden stralingsgevaarlijke stoffen. Hoe bescherm jij jezelf tegen zulke gevaren?
Nou, primaire bescherming zijn natuurlijk meters. We maken een inschatting van het gevaar, kiezen daarop de juiste meters. En we dragen onze PBM's, ademlucht, handschoenen, laarzen. Maar bijvoorbeeld bij straling, daar helpt ademlucht niet. Dus daar ga je af op meters. Bij dit incident waren er geen verhoogde waarden te meten in het lab zelf. Daar hebben wij die stralingbronnen geïdentificeerd, geïsoleerd. En vervolgens heeft RIVM en de ANVS, die hebben die afgevoerd.
Maar hoe ga je dan om met een stralingsongeval?
Dat doe je door te meten. Straling is overal om ons heen. Op dit moment hier in de podcaststudio ontvangen we ook een stralingsdosis. Die komt of uit de grond of uit de ruimte. Of resten van eerdere incidenten zoals Tsjernobyl. Maar dat is maar heel beperkt. Dat is ongeveer 2 millisievert per jaar wat je hier in Nederland aan doses ontvangt. En alle AGS in Nederland zijn opgeleid tot stralingsdeskundigen, niveau 5. Tegenwoordig heet het toezichthoudend medewerker straling voor verspreidbare radioactieve stoffen. En dat betekent dat wij ook de brandweer kunnen vragen, manschappen kunnen vragen, om op te treden bij een incident waar radioactieve straling bij is vrijgekomen, tot een bepaald niveau. Dat is nog steeds een veilig niveau, maar we hebben die bevoegdheid om daar brandweermensen te laten optreden. Dus wij monitoren dat door middel van stralingsdosismeters, die alle brandweermanschappen in Nederland hebben op de tankuitspuiten. En zo zorgen wij dat manschappen gewoon veilig kunnen werken daar.
Wordt er een soort van administratie of een logboek bijgehouden met welke stoffen jij in aanmerking komt en hoeveel doses jij al ontvangen hebt dit jaar?
Gelukkig zijn RA-incidenten ontzettend zeldzaam. Ik heb er toevallig in mijn loopbaan 2 gehad, maar dat is echt een unicum. Tijdens de AGS-opleiding werd gezegd, nou, RA-incident ga je in carrière waarschijnlijk nooit meemaken. Ja, ik had er toevallig 2. Het logboek van de stralingsdosis, die is er niet. Dat is meer relevant voor mensen die in het ziekenhuis met ioniserende straling werken. Maar verder is er wel in ons personeelsdossier natuurlijk een registratie van eventueel blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Als je denkt aan bepaalde gassen, zoutzuurgassen bij drugslabs of drugsdumpingen, maar ook asbest en andere stoffen.
Je vertelt net, een RA-incident maak je bijna nooit mee. Jij hebt er 2. Wil je er wat over vertellen?
Dat andere incident, dat is ook wel een gek verhaal. Dat hangt een beetje aan elkaar van gekke verhalen. Die ochtend, ik had geen dienst. Ik was aan het werk in Venlo op het RCC van de veiligheidsregio. Gewoon met mijn ambtelijke functie. En tegenover mij zat een collega, die had wel dienst als informatiemanager. Als informatiemanager ben je verantwoordelijk voor de informatiepositie van de crisisorganisatie. Zowel in de koude fase, dus wanneer er niks aan de hand is, als in de warme fase, wanneer het er opgeschaald is in de gripstructuur. En die collega die zat tegenover mij te werken en die kijkt op een gegeven moment op van zijn laptop. En die zegt, Max, een caddy die in de fik staat gevuld met uranium, dat is niet best toch? Ik zei, dat is niet best, maar ik had in mijn hoofd, weet je wel, die is misschien een nieuw site aan het lezen. Dat er in een ander land of zo zoiets aan de hand is en gek verhaal. Hij zegt, ja, ik zit hier de incidentmonitor te lezen. Ja, er is er nu eentje bij ons in de regio aan het branden. Ik dacht nog steeds, een grapje. Dus ik open zelf incidentmonitor en op hetzelfde moment hoor ik pagers afgaan. Bij ons RCC werken verschillende mensen met piketfuncties. En ik zie mijn collega AGS, die toevallig ook op het kantoor was, die zie ik over de gang rennen. Die komt binnen en die zegt, Max, zoek me alles op wat met uranium te maken heeft en bel me over 10 minuten terug. Nou ja, dus ik had geen dienst, maar toen ineens wel dienst. Dus vervolgens mij teruggetrokken in het actiecentrum brandweer. Dat is een ruimte bij het RCC. En daar ben ik alles op gaan zoeken wat met uranium te maken heeft en hoe dat vervoerd werd. Wat we kunnen verwachten, dat we wel moeten doen, wat we niet moeten doen. Een heel gekke situatie. In de meldkamerregel stond dat er een caddy gevuld met emmers uranium aan het branden was op de openbare weg. Er waren een paar mensen uitgestapt en die hadden geschreeuwd dat er uranium in zou zetten. Gekke situatie. En ook op dat moment denk je van ja, ongeloof, weet je wel. Het kan helemaal niet, want uranium wordt helemaal niet in emmers vervoerd. En zeker niet in caddies, weet je wel. Het gebeurt echt in grote afgeschermde containers, hoe dat het vervoerd wordt. Ja, sowieso niet. Het gaat niet zomaar branden ergens. Maar vervolgens gaat ze na je denken. Best case, worst case, real case. Nou, best case is allemaal onzin. Het is gewoon een autobrandje. Real case is, het is gewoon een ongeval gevaarlijke stof. Maar foute informatie, ja, worst case is natuurlijk dat je echt een RA-incident hebt met brand erbij hebt. Dus dan heb je verhitting en verspreiding en alles bij elkaar. Vervolgens daaraan gaan rekenen. Ja, wat kun je verwachten? Natuurlijk helemaal in de stress. Voor rekenen kwam helemaal niks meer. Toen heb ik het Nationaal Meetnet Radioactiviteit geopend. Dat is een meetnet, wordt beheerd door het RIVM. En dat zijn overal in Nederland zijn dat meetposten die continu bijhouden hoeveel straling er in Nederland binnenkomt. Die staan verspreid over heel Nederland. En ik dacht, ik gebruik dat om even te kijken wat is de achtergrondstraling die dat je normaal vandaag zou verwachten. En dan zo meteen als een verkenningsinheid ter plaatse hebben, laat ik die meting uitvoeren, vergelijk die 2 waardes met elkaar en dan zul je zien, helemaal niks aan de hand. Vervolgens komen de verkenningseenheden ter plaatse en er wordt een eerste meting gedaan. En die was dus daadwerkelijk ook echt verhoogd. Er kwam nog een extra laagje stress bij, want een RA-incident met verspreiding, ja, dat is een unicum. Dat gebeurt bijna nooit. En dat is niet zozeer die extra stress omdat het gevaarlijk is wat daar gebeurde, maar er zit natuurlijk heel veel emotionele lading bij. Mensen zijn ontzettend bang voor straling. Het gebeurt bijna nooit en mensen denken direct dat tweede Chernobyl aan de hand is, wat natuurlijk helemaal niet zo is. Mijn collega AGSOT, die kwam naar een kwartiertje, wat leek als een uur. De tijd die trekte ontzettend uit elkaar, dat hebben jullie vaak al vaker gehoord. Kwam die het actiecentrum brandweer binnen, Samen hebben we dit incident verder opgestart. Samen zijn we daar de acties uit gaan zetten. De metingen uit laten voeren. Daar hebben we ook inderdaad weer de collega's van het RIVM, straalongevalorganisatie, ter plaatse laten komen om ook daadwerkelijk metingen uit te voeren. Wat was nou gebeurd daadwerkelijk? Er was een caddy met gestolen materiaal. Dat was materiaal wat reageerde met water. Dus dat materiaal was tijdens het rijden met water in de lucht gaan opwarmen. Dat was gaan branden. Caddy was gaan branden. Die mensen waren eruit gesprongen. Volgens de brandweer natuurlijk gaan blussen met water. Is alleen maar erger geworden. En de verhoogde stralingsdosis, dat was omdat dat materiaal, dat was een mix van cerium en thallium. Mag je direct vergeten. Maar dat is licht natuurlijk radioactief. Dat was wel een heel klein beetje straling vrijgekomen. Maar niet in gevaarlijke niveaus en zeker niet op niveau dat een uranium zou veroorzaken.
Maar ik kan me voorstellen dat dan die worst case scenario ook wel echt mega extreem is in één keer.
Ja, dat was een scenario wat wel echt direct door mijn hoofd spookte. En dat is ook wel zo'n scenario dat je denkt van oké, dit scenario is niet acuut gevaarlijk voor de mensen die daar zijn. Maar het staartje wat dit gaat krijgen, als dat we nu niet de juiste dingen doen, dan gaat dit ontzettend vervelend aflopen. De acties die dat je in dat eerste kwartier of de eerste half uur doet, gaat heel grote gevolgen hebben voor die dagen, misschien wel weken die daarna gaat duren om zo'n incident dan vervolgens juist te duiden voor het publiek en op te ruimen. Dat stressniveau zit ook van, ik moet nu echt topprestatie leveren, anders gaan we hier ontzettend lang, niet alleen als brandweer, maar ook gewoon als hele organisatie, maar ook gewoon als samenleving last van hebben.
Maar dan staat er nou zo'n uitgebrand busje op de weg. En dan die moet daar weg. Ik kan me voorstellen als je het bergingsbedrijf belt, die zegt, zoek het uit, daar komen we niet voor. Hoe los je nou zoiets op?
Gelukkig zijn er voor zulke incidenten zijn er gewoon speciale bedrijven die gevaarlijke stof afvoeren. Dus dat zou dan zijn dat het materiaal uit de busje gehaald wordt. Dat wordt op manieren afgevoerd en de bergen neemt je auto mee. Maar we maken vaker mee dat er auto's met gevaarlijke stoffen vervoerd moeten worden. Denk maar aan een elektrisch voertuig wat heeft gebrand of hoeft niet eens het accupakket zelf te zijn, maar een deel van die elektrische voertuig wat wel vervoerd moet worden.
Worden jullie wel eens gealarmeerd voor branden met elektrische voertuigen?
Ja, daar worden we zeker voor gealarmeerd. En dat heeft te maken met dat bij een thermal runaway van zijn voertuig kunnen dampen vrijkomen die giftig zijn en explosief. Gelukkig hebben brandproeven recent wel laten zien dat de stoffen die vrijkomen bij een incident niet heel veel gevaarlijker zijn als de stoffen die vrijkomen bij een normale brand met een voertuig. Het is niet per definitie gevaarlijker om in de rook van een elektrisch voertuig te staan dan in de rook van een regulier voertuig. Het is vooral belangrijk dat je beide niet doet.
Eerder vertelde je al dat bij jou in het gebied een aantal grote bedrijven zijn die met bepaalde stoffen werken. Worden jullie als AGS ook extra ingelicht over wat daar gebeurt en wat de procedures zijn in geval van een ongeval?
Ja, we hebben voor grote chemische bedrijven hebben we bedrijfsinzetkaarten. Op die inzetkaarten staat uitgewerkt wat het rampscenario is voor zo'n bedrijf. Welke stoffen daar zijn opgeslagen, de hoeveelheden daarvan. Maar we doen ook regelmatig oefenen op die bedrijven. Dat is een oefenverplichting voor CVSO-bedrijven in Nederland. Bij die grootschalige oefeningen zijn ook altijd AGS aanwezig. Dus de meeste van die bedrijven zijn wij allemaal wel een keer langs geweest, binnen geweest.
Ik kan me voorstellen dat het best wel heel veel toegevoegde waarde heeft, dat je een beetje de weg weet bij zo'n bedrijf.
Ja, absoluut. Beeld zegt altijd meer dan 1000 woorden. En als dat je een keer daar rond hebt gelopen, ja, dat geeft ontzettend veel informatie.
Is zo'n incident dan, ja, makkelijk is misschien het goede woord, maar eenvoudiger dan bijvoorbeeld een brandende vrachtwagen op de snelweg of een drugslab?
Een heel flauw antwoord, maar het is anders. Een incident in een groot chemisch bedrijf, dat bedrijf is er op ingericht. Er zijn noodprocedures. Daar staan de spullen op de juiste plek en je weet wat het is en hoeveel het er ligt. En meestal zijn er ook voorzieningen om ermee om te gaan. Je gaf aan een brand op een snelweg van de vrachtwagen, neem ik even aan met gevaarlijke stoffen. Ja, daar weet je ook wat het is en hoeveel het is. Maar hij staat meestal niet op een plek die heel gunstig is. Dus je hebt ander verkeer eromheen, je hebt misschien bewoning eromheen, andere bedrijven. Dus daar heb je direct een uitdaging met betrekking tot locatie. Een drugslab of een incident met gevaarlijke stoffen dat je de herkomst niet van weet, ja, die heeft natuurlijk heel andere risico's. Als in, je weet niet wat het is. Het staat meestal op een installatie die niet deugdelijk is. Zijn meestal de veiligheidsvoorschriften zijn niet helemaal nageleefd. En de hoeveelheden zijn meestal beperkt. Maar ja, omdat je niet weet wat voor stoffen het zijn en het op een gevaarlijke plek staat, ja, kun je ook de gevaarsetting moeilijker duiden. Dus wel dat met ervaring weet je wel wat verschillende soorten labs dat er zijn. Dat er nou een MDMA-lab is, een amfetamine-lab of een meth-lab. Ja, het zijn verschillende stoffen die erbij betrokken zijn en dan ook verschillende gevaarsetting.
Maar als het bijvoorbeeld gaat om een dumping van drugsafval, heb je natuurlijk geen idee wat voor lab het is.
Nee, dat klopt. Dat is deels waar. Soms kunnen we wel zien aan het type materiaal of aan de geur dat je ruikt van oké, dit heeft met MDMA te maken of dit met een andere stof te maken. Maar vaak is het ook gewoon niet belangrijk wat het is. Bij een dumping gaat het meestal om, is het aan het reageren? Heeft het gelekt? Zit het dicht? En wie is de eigenaar van de grond? Daar gaat het vaak om. Wij zorgen dus dat het gestabiliseerd is. Daar is de brandweer van, acute risico. Zorgen dat het niet reageert. Zorgen dat het afgesloten is en zorgen dat het niet meer lekt. Vervolgens de oppervlakte stellen wij vast die eventueel vervuild is. En dan is het aan de eigenaar van de grond om vervolgens te zorgen voor de afvoer daarvan. Die eigenaar van de grond is vaak een gemeente of een andere overheid. Dat betekent dat de belastingbetaler ervoor opdraait om die spullen op te laten ruimen en de grond te laten saneren.
Ik heb je nu gehoord over drugsincidenten, chemische incidenten, stralingsongevallen, branden. Welk incident ligt jou op meeste?
Ja, de gekke incidenten. Dat je door een bevelvoerder gebeld wordt van ja, ik sta hier nu bij een woonhuis. Het gezin wilt naar bed toe en het ruikt hier zuur, doet, kan het niet helemaal thuis brengen. Kun je met me meedenken of kun je ter plaatse komen? Ja, dat zijn de incidenten die ik zelf het leukste vind. Het speuren naar wat is hier gebeurd? Wat is er aan de hand? Wat kan het zijn? Waar komt het vandaan? Vervolgens dan ook daar duiding aan kunnen geven. Dus dat is natuurlijk ook het prettigste, dat je daadwerkelijk ook de bron kan lokaliseren. Maar de meeste voldoening geeft dan vervolgens ook om een gezin de veiligheid kunnen geven dat zij gewoon veilig kunnen gaan slapen met hun kinderen en dat er niks aan de hand is. Of zorgen dat een risico weggenomen wordt, waardoor dat de veiligheid verbeterd wordt daar.
Ik kan me ook voorstellen dat soms de antwoord is van ja, ik weet het ook niet of wij kunnen het ook niet vinden.
Ja, dat klopt. Vaak is ventileren of spoelen ook een antwoord. En dan komt het maar ergens vandaan. Maar dan is het tenminste weg. En dan zorgen we wel wanneer we spoelen dat wij bijvoorbeeld de waterzuivering even een belletje geven. Van, we zijn aan spoelen, komt misschien wat aan. Maar ja, dan is het toch gewoon het wegnemen van het acute risico. Daar is de brandweer dan van. En zorgen dat we weer snel teruggaan naar een veilige situatie.
Max, ben je ook zo iemand die dan op de zaterdagmiddag met je gezinnetje in de bouwmarkt loopt en dan met je karretje en de mensenstroom meegaat en dan toch even met een schuin oog kijkt in dat karretje wat een ander allemaal koopt? Wat voor gekke chemische goedjes die in zijn karretje heeft staan? Je dan ook weer eens denkt van, dit is een gekke samenstelling.
Nee, over het algemeen eigenlijk niet.
Dan met oogkleppen op en...
Ja, je doelt dan op de boefjes van onze samenleving?
Ja, precies. Ik kan me voorstellen dat je wel zo'n winkelmandje voorbij ziet komen of een karretje van iemand dat je denkt van, wow.
Of de mensen die een privélapje hebben.
Mensen die labs hebben, dat zijn niet in Nederland niet meer de hobbyisten. Kopen hun spullen niet meer bij de bouwmarkt, maar die spullen die komen in bestelbusjes en in bakwagens de grens over vanuit andere landen. Je moet dat niet meer zien als een hobbyist die op een zoldertje in plaats van een podcaststudio een klein labje heeft. Die bestaan nog wel, maar de grote incidenten, dat zijn toch wel echt productiebedrijven, gewoon fabriekjes.
Aan het begin van de podcast vertelde je dat het gebied waar jij werkt ook veel agrarische bedrijven kent. Dan heb je misschien ook vaak te maken met incidenten met bijvoorbeeld kuilgassen of bijvoorbeeld met mestgassen.
Ja, dat klopt. Komt best veel voor. We hebben ook de afgelopen jaren een aantal incidenten gehad met dodelijke afloop. Die kwamen door mestgassen. Gelukkig zijn boeren daar wel steeds alerter op. Ik heb wel een voorbeeld van een incident waar dat ik uitging van mestgassen, maar dat het uiteindelijk niet zo bleek te zijn. Ja, ik was onderweg naar mijn werk. Ik had dienst, bezig ging, prio 1, gezondheid. Ik keek in het klapblok en daar was een persoon onwel geworden in een veestal. Die persoon lag op het rooster van die veestal en de ambulance was aanrijdend. En die had gevraagd om handelingsperspectief vanuit de brandweer. Vervolgens was een tankautospuit gealarmeerd en de OVD had gevraagd om hem en mij ter plaatse te laten komen voor eventueel extra duiding voor mestgassen. Nou, nu over het algemeen, als dat bezig gaat, dan staat prio 1, dan start ik meestal prio 2. Het heeft een aantal redenen. Meestal heeft het niet heel veel toegevoegde waarde. Die extra seconden of minuten voordat ik ter plaatse ben, kan ik beter rustig aanrijden, nadenken, bezig zijn met communicatie, bezig zijn met mijn handelingsperspectief, dan lampen aan en bezig moeten zijn met het verkeer. Hier in het klapblok stond dat die persoon nog binnen lag, roerloos, maar dat er wel 4 burgerhulpverleners al ter plaatse waren gekomen. Toen ging voor mij toch wel het stressniveau een klein beetje omhoog. Want dat betekent dus dat er 4 burgerhulpverleners ook die stal inlopen. De ervaring wijst, zeker met mestgassen, is een stille killer. Ontzettend giftig. En we hadden al 1 persoon die op die stalvloer lag. Ja, en ik had het gevoel, oké, zometeen heb ik er misschien 5 liggen als dat het daadwerkelijk om mestgas gaat. Dus toch die lichten aangezet, toch met prio 1 ter plaatse gegaan. De tank outspuit was op dat moment nog niet ter plaatse. Dus die meegegeven van, oké, eerst wat dat je doet. Als die 4 personen binnen zijn, zorg dat die naar buiten gaan. Wat ze ook aan het doen zijn, zorg dat ze naar buiten gaan. Zorg dat je een meter bij je hebt, dat je een HTWS-meting kan doen, dat je mijn waarde teruggeeft. Wist die bevelvoerder mij gelukkig snel te vertellen dat er geen verhoogde concentraties van de HTWS daar waren. Ook alle burgerhulpverleners die stonden buiten. En ze hadden zojuist samen met de ambulance tot de conclusie gekomen dat die persoon aan natuurlijke gevolgen was overleden. Maar ja, dat is wel een moment dat je als burgerhulpverlener, je weet niet waar dat je naartoe gaat. En je kunt ook niet verwachten dat een burgerhulpverlener precies de gevaarzetting van zijn stal kent. Maar op dat moment wel even die personen bij mij gehaald en even met hun besproken van oké, wat is hier net gebeurd? Wat had het kunnen zijn? En wat is er voor een keer slimmer om wel te doen? En zo ook die bewustwording mee te geven van hoe gevaarlijk het wel kan zijn.
Is er een burgerhulpverlener geweest met alle goede bedoelingen? Dat is misschien een man van 50 of van 60 die net zijn werk heeft laten vallen en gauw naar locatie is geweest. En dan komt er zo'n snotneus van midden 30 om hem even te vertellen wat wel of niet moet.
Nou, zo probeer ik het over het algemeen niet te brengen. Het is ontzettend belangrijk werk wat zo'n burgerhulpverlener natuurlijk doet. Maar het is ook belangrijk dat zij niet met het oogklep op zo'n situatie inrennen. En helaas kun je dat niet helemaal voorkomen. Maar op zo'n moment probeer je toch die mensen, ja, ze hebben net iets heel heftigs meegemaakt, maar je probeert ze ook even mee te geven dat het ook niet helemaal veilig is wat dat zij daar gedaan hebben.
Maar nemen brandweercollega's of andere disciplines dingen makkelijk van jou aan, want je bent natuurlijk vrij jong.
Mm-hmm.
Maakt dat nog uit of heeft dat nadelen of maakt het helemaal niks uit?
Ik heb nog niet gemerkt dat dat heel veel uit heeft gemaakt. Ik denk dat dat ook voornamelijk te maken heeft met hoe je jezelf opstelt. Het heeft ook te maken met dat jij gewoon een waardig adviseur bent, hoe dat ze dat dan met een mooi woord noemen. En het advies aan andere hulpdiensten is vriendelijk advies, collegiaal advies, niet bindend. Dus dat is vervolgens wat ze er zelf mee doen. En ik probeer mezelf ook altijd op die manier op te stellen. Dus faciliterend, hulpverlenend. Ik ben wel van de brandweer, maar ik ben niet alleen van de brandweer. Zo probeer ik mezelf ook op te stellen tijdens incidenten.
En je zei het eerder al dat mestgassen vaak niet goed herkend worden. Hoe kunnen mensen het herkennen? Ik heb wel eens gehoord dat het ruikt naar rotte eieren.
Ja, mestgas HTWS ruikt inderdaad naar rotte eieren. Hoe een riool ruikt, echt die vieze zwavellucht is het. Het gevaar van HTWS is ook dat wanneer dat je er een langere tijd in werkt, in lage concentraties, dat jouw geurherkenning van de stof verdwijnt. Dus je ruikt HTWS heel gemakkelijk, vanaf een hele lage concentratie, maar je raakt eraan gewend. Dus als je heel lang in een varkensstal werkzaam bent en je bent gewend om lage concentraties te ruiken, dan treedt geurgewenning op. En dan die hoge concentratie, die ga je niet meer herkennen. En HTWS is een gas dat een goede teug van een hoge concentratie van dat mestgas en dan leg je per direct loodje.
En dat is misschien wel het grote verschil met bijvoorbeeld wat ik eerder noemde de kuilgassen, omdat je die heel mooi kunt zien.
Ja, dat klopt inderdaad. Ja, en het is inderdaad onderkend risico, de HTWS-gassen, ook bij boeren. Maar gelukkig komt er wel steeds meer bewustwording. Ook in onze regio merk je dat sommige boeren zelf meters aanschaffen. Zelf met meters werken wanneer ze bijvoorbeeld mest gaan oproeren en extra gas vrij kan komen.
Hoe ga je aanrijdend om met incidenten? Je hebt contact met een bevelvoerder, met een ploeg. Ik denk als je 10 mensen op een rij zet, beschrijven 10 mensen een geur bijvoorbeeld allemaal anders. Hoe vraag je dat uit?
Ja, dat klopt helemaal. En dat is ontzettend lastig. Want het gaat van prikkelende geur, zoete geur. Zo vraag je uit van, ja, lijkt het op terpentine? Lijkt het op diesel? Lijkt het op benzine? Lijkt het op anijs? Anijs is bijvoorbeeld een kenmerkende geur voor bepaalde synthetische drugslabs. En zo probeer je het een beetje uit te vragen. Maar ja, soms kom je er ook gewoon niet uit. Soms zeg je een bevelvoerder of een OVD. Ik ruik het. Geen idee wat het is. Ja, en dan ga je ter plaatse en dan probeer je met meters toch ongeveer een denkrichting te vinden om het incident op te lossen.
Maar vaak als 1 iemand wat ruikt, ruiken ze natuurlijk allemaal hetzelfde op een gegeven moment.
Ja, soms wel. Ja, dat kan ik niet anders vertellen. Ja, soms.
Ja. Maar het lijkt me ook lastig om dan mensen te overtuigen van, hey, er is niks aan de hand. Of de andere kant, er is wel wat aan de hand.
Ja, ja, en dat proberen we dan te onderbouwen met daadwerkelijke meetgegevens. Wanneer we wel iets meten, wanneer we niet iets meten. Maar ook wanneer dat we bijvoorbeeld iets ruiken en we kunnen niks meten, dat we toch een gevaarsetting voor hun kunnen vaststellen.
Je gaf eerder al aan dat de interessante klussen voor jou voornamelijk zijn de klusjes waar je moet speuren en moet zoeken. Ja, als je aan de gemiddelde brandweerman vraagt welke incidenten die zich herinnert, dan nou is dat voor Ronnie waarschijnlijk de grote branden op de Hoge Veluwe bijvoorbeeld en de grote industriebranden. Daar kom je natuurlijk ook bij.
Ja, we zitten ook in de opschaling vanaf grote brand. Daar houden we voornamelijk bezig met de spreiding van rook en eventueel asbest. Toevallig had ik dat incident wat ik net benoemde met die mestgassen. Die burgerhulpverleners, dezelfde dag nog een groter incident. Toen was ik inmiddels wel op het werk aangekomen na dat incident in die stal. En toen zei een collega al tegen mij, Max, ik denk dat je er zo uit moet. Dat is middelbrand bij een meubelbedrijf. Oh, ja, meubelbedrijf. Heel veel bankstellen, kastjes, allemaal geperst hout, geperst karton.
Dat brandt wel.
Hoge vuurlast. Dus ik kwam op voorzichtig mijn spullen te pakken en mijn laptop in mijn tas. Voordat ik mijn laptop in mijn tas had, was er opgeschaald een grote brand. Het ging pieperal. Kon ik al direct gaan. Aanrijdend zag ik al een rookkolom die over de snelweg trok. En ik dacht, dat is wel een forse. Toen kwam ik daar de parkeerplaats op, samen met de OVD, waar ongeveer tegelijk ter plaatse. De eerste tank-out spuit stond er. Er waren nog beelden aan het vormen, die waren nog op moeten bouwen. Dus de OVD en ik, we zetten de auto fijn voor het pand. De OVD die gaat ook snel naar buiten toe. Die zoekt de bevelvoerder op, gaat zelf zijn rondje maken, beeld vormen. En ik kijk naar de pand. Aan alle kanten kwam zwarte rook naar buiten toe. Het begon echt al stevig te branden. De wind die stond haaks op het pand. Het slechtste scenario dat je voor kan stellen. Die blies zeg maar het pand in. Op dat moment tegenover het pand lag nog een andere grote winkel. En daar kwamen mensen naar buiten toe. En die vroegen, ja, maar wat moeten we doen? Ja, dat is natuurlijk niet mijn rol om te zeggen van je moet je winkel dichtgooien of je moet je winkel ontruimen. De politie was bezig met de wegafzetting. Er ging rook over de snelweg. Dus toch maar antwoord geven. Ja, die persoon die ziet alleen maar een brandweerman voor zich en die heeft gewoon een antwoord nodig. Daar geadviseerd van ja, heb je een intercom? Roep alsjeblieft om dat de mensen een auto hier van de parkeerplaats afhalen. Want ik denk dat deze brand nog groter gaat worden. Ja, en eigenlijk zodra ik dat zei, was het daglicht weg. Ook echt een hele zwarte rookwolk over dat parkeerterrein. En ik keek achter me. Die complete woonwinkel stond helemaal in licht laaien. Ik had samen met mijn OVD die auto echt heel dicht bij het pand gezet. Niet slim. Vervolgens teruggerend naar mijn voertuig. Snel het voertuig verplaatst. En de vrees dat mijn spiegels zouden smelten. Mijn OVD nog bijna rennend kunnen vangen. Ik zeg, kom met jouw sleutels. Dan zet ik je auto even weg. Dus ik de auto van de OVD ook weggezet. Ja, en toen zag je dat zich brand echt gigantisch snel ontwikkelde. Een grote rookverspreiding. Grote vuurlast. Ontzettend heet. Ja, zo'n brand dat je eigenlijk als brandweer heel weinig tegenaan kunt zetten. En die brand die ontwikkelde zich richting het aangrenzende pand. Dat was een tuinwinkel, een dierenwinkel. En iets wat dan van ik wist, daar ligt nog kunstmest opgeslagen. En op zo'n moment ga je weer scenario denken, van stel dat we die brand niet kunnen houden, wat best realistisch was, dat de wind stond en het potentieel dat we ter plekke hadden, dan gaat hij richting die winkel. Ja, dan moet ik iets met wat er in die winkel ligt. Kunstmest, zwembadchloor, van die pellets die allemaal daar opgeslagen liggen. Vervolgens keek ik om me heen en alle medewerkers van die winkel, ja, die waren in geen heinde verre te bekennen. Die waren natuurlijk allemaal ontruimd. De politie had die allemaal al weggebracht. Die waren allemaal weg. Er was niemand met bedrijfskleding te zien daar. Maar ja, hoe kom je dan vervolgens achter? Wat ligt er nou precies in die winkel? Je kunt niet meer manschappen naar binnen toe sturen om daar te gaan kijken. Je kan ook geen stoffenlijst. Die hebben ze daar niet. Creatief nadenken. Ja, hoe kom ik achter wat er precies in die winkel ligt opgeslagen? Dus ik gezocht naar een telefoonnummer van het hoofdkantoor. Ja, dat was niet te vinden. En dan vervolgens de beste zoekresultaat op Google. Was een andere vestiging. Het begint met de A. Aalsmeer, ik weet niet wat het was. Die maar gebeld. De vraag, ja, een stomme vraag. Ik ben officieel gevaarlijke stoffen, brandweer Limburg-Noord. We staan er bij een brand bij een van jullie vestigingen. Ik weet niet wat daar opgeslagen ligt. Kan jullie hoofdkantoor zien wat hier ligt? Ja, dat kunnen ze waarschijnlijk. Ik zeg, ja, ik heb alleen geen telefoonnummer, kan ik nergens vinden. Ja, dat kunnen wij wel voor je zoeken. Dat zei heel behulpzaam. Ja, toch een beetje een gekke vraag. Mij geholpen aan een telefoonnummer. Ja, vervolgens dat nummer gebeld. Toen kreeg ik inderdaad het hoofdkantoor aan de lijn. De logistieke afdeling die me verder kon helpen. Waar de telefoon direct door een manager of een directeur werd overgenomen. Die stelde gelukkig wel die goede vragen. Ik vroeg, kun je me iets meer vertellen wat er aan de hand is? Is al het personeel veilig? Ik was heel betrokken bij zijn personeel en ze hebben me vervolgens verder geholpen met de opslag daarbinnen. En ze hebben ook gezorgd dat een bedrijfsleider terug naar het ongeval kwam. Om even met mij door te spreken van wat daar nou precies lag. En hoe dat het opgeslagen lag. Hoeveel het was. Ja, vervolgens ga je samen met je AGS-OT bespreken van oké, stel dat het gaat branden. Wat gaat dan het effect zijn in de nederwens? In de rook? Welke stof kunnen we verwachten? Waar gaat het neerkomen? Wat moet er dan mee? Welk handelingsperspectief geven we mee? Wat gaan we communiceren richting de bevolking? Dus dat zijn van die situaties, ja, dan moet je even creatief nadenken en verder denken dan ja, het is brand, er moet water op. Ja, wat ook nog wel mooi was aan die brand, is vanuit mijn ambtelijke functie bij crisisbeheersing heb ik afgelopen jaar samen met een aantal collega's gewerkt aan een project om team digitale verkenning op te zetten. Dus verkenning via de lucht met een drone. En die is bij die brand ook ingezet. Je ziet dat zulke beeldvorming, niet alleen voor de brandweer, maar ook voor andere diensten, ja, ontzettend belangrijk kan zijn. Ook voor functionarissen die op afstand zitten, zo'n AGS-OT, een informatiemanager, die dan direct beeld heeft bij van, oké, hoe groot is dit? En waar ga ik zo meteen toe? Waar moet ik iets over communiceren? En je zag bij die brand ook dat andere technische innovaties, zoals een blusrobot, die echt net was aangeschaft op dat moment, die in allerijl naar die brand toe was gebracht, in samenwerking met de verkenning vanuit de lucht, die twee operators naast elkaar met hun eigen tablets, eigen besturing van enerzijds de drone en anderzijds de blusrobot, ja, van ontzettend toegevoegde waarde zijn. Zo'n blusrobot kan een plek naar binnen waar dat je geen brandweermanschappen meer zou sturen. En zo'n drone kan dingen zien die dat je normaal met een warmtebeeldcamera of normale hoogwerker niet zou zien. En die twee samen, die hebben daar opgetreden, hand in hand.
Zijn er nog meer van dit soort technische hulpmiddelen waar jullie gebruik van maken?
Ja, er wordt heel veel verkend over verschillende technische hulpmiddelen. Ik ben geen expert in, maar zoals onderwater robots die op andere plekken in het land gebruikt worden. Maar ik kan je best voorstellen dat er in de toekomst verkennen op gevaarlijke stoffen, dat daar niet meer een brandweereenheid voor gebruikt wordt, maar dat je andere middelen gaat gebruiken. Of bijvoorbeeld gasmeetpots die bestaan. Zeg gewoon een kastje dat je ergens neer kunt zetten en op afstand uit kan lezen. Of je kunt zelfs denken aan dingen zoals robothonden, uitgerust met gasdetectieapparatuur of andere apparatuur, die dat je ergens naar binnen laat gaan, maar dat je geen brandweermanschap meer naar binnen zou sturen. Enerzijds omdat het gevaarlijk is, of anderzijds omdat het gewoon te lang duurt.
Of aan drones bijvoorbeeld, om dus ook in de rook meten wat daar nog in zit.
Dat bestaat ook inderdaad. De bedrijfsbrandweer van Gemmelot, die in Zuid-Limburg zitten, die hebben zulke drones. Dus wanneer dat wij een incident hebben dat het relevant zou zijn, hebben we ook afspraken met de bedrijfsbrandweer van Gemmelot om ons daarmee te assisteren. Leuke incidenten vind ik zelf altijd. Dat je een melding krijgt, assistentie, politie. Ja, dan heb je toch altijd een beetje het gevoel van, ik ga op avontuur. Dus dan moet je naar een uitwijklocatie komen. Dat je met z'n allen samenkomt voordat je daadwerkelijk de politie die instap gaat doen. Of je moet naar een politiebureau komen voordat je vervolgens gebriefd gaat worden voor die instap. Ja, dat vind ik wel altijd mooie incidenten. Het is toch een beetje te onbekende om daar naar binnen te gaan.
En misschien een stukje extra spanning.
Ja, zeker. Ja, misschien dat ik politieagent moet worden in plaats van brandweerman. Dus dat ik dat zo interessant vind.
Een blauwe meebuisjes, hè?
Ja, maar het is natuurlijk heel anders. Omdat normaal gesproken dan wordt er gezegd van ja, er is brand en er is een asbestdak. En nu heb je geen idee wat je gaat aantreffen.
Nee, inderdaad.
Dus je kan niks aantreffen, maar je kan ook heel veel aantreffen.
Ja, dat klopt. Dat kan alle kanten op. Ik heb wel eens een instap gedaan met de politie in een schuur. Ja, dat was vervolgens een schuur. Weet je wel, dat is niets. Maar ik ben ook wel eens met de politie mee geweest. En dat je vervolgens echt in een chemische fabriek terechtkomt. Waar je gewoon een kamer vol met drogende MDMA aantreft bijvoorbeeld. Ja, dan sta je gewoon letterlijk in de woonkamer van de onderwereld ineens als gewoon simpele jongen.
Maar als je meegaat bij de instap met de politie, betekent dat ook dat jij andere kleding aan hebt? Of beschermende kleding? Of kogelwerende kleding?
Nee, op zo'n moment, als dat er sprake van zou zijn, dan geef ik met alle plezier mijn meters aan de politie. Geef ik een korte instructie dat ze op moeten letten. Die begint te piepen. Is er waarschijnlijk iets niet goed, trek je terug. Maar ik ga in principe nooit mee achter de politie aan.
Brandweer heeft hier ook een team voor?
Ja, dat klopt.
Werk je er ook wel samen mee?
Ja, het QRT van de brandweer. Die treden op samen met de DSI. Die zijn getraind om op te treden in een hoger geweldsspectrum. Maar ik heb er nog niet mee samengewerkt. Ook omdat voor onze regio hebben die gewoon een heel lange aanrijdtijd. Wij krijgen het QRT vanuit Rotterdam. Die zijn een tijdje onderweg naar Limburg.
Zeker bij drugsincidenten is natuurlijk ook een hele belangrijke hulpinstantie de LFO, de Landelijke Faciliteit Ontmanteling. Die hebben natuurlijk ook best wel veel chemische kennis.
Ja, absoluut. De brandweer is van het acuut gevaar. We gaan naar binnen toe, kijken of dat hulpdiensten veilig kunnen werken. Kijken of dat er niet een acuut gevaar is. Brandbare damp voor anderzijds zware situaties. Maar verder blijven wij als brandweer in principe overal vanaf. We gaan geen dingen dichtdraaien. We gaan geen gaskraantjes dichtdraaien. Als er iets staat te koken, dan staat het te koken. Prima, we blijven overal vanaf, trekken ons terug. We hebben daar verder niks meer te zoeken. En dan is het inderdaad LFO, de landelijke faciliteit ontmantelen van de politie. Zij hebben de expertise om die drugslabs te ontmantelen, veilig te stellen. Maar ook om bijvoorbeeld sporen veilig te stellen. Iets voor dat we als brandweer niet in getraind zijn. We moeten daarvoor ook zorgen dat we niet zonder reden langer in een lab blijven. Ook om sporen niet te vernietigen.
Wat is voor jou het mooiste aan het werken als AGS?
Het mooiste is denk ik toch wel het moment dat de pieper gaat. En dat je niet weet waar je naartoe gaat. Dat is toch altijd wel een klein avontuurtje. Als het een heel klein incident of een heel groot incident. Maar dat moment dat de pieper gaat en dat je in de auto stapt. Je beeld gaat vormen. Vind ik wel het allermooiste. Ja, de meeste voldoening geeft inderdaad. Ja, die kleine incidenten vind ik altijd het mooiste. Dat je mensen veilig kunt laten slapen. Mensen kunt informeren. De mensen die zich zorgen maken. Dat je die zorgen weg kan nemen.
Het moeilijkste?
Het moeilijkste van het werk is op het moment dat je een advies geeft. Of je wilt iets overbrengen. En dat wordt niet opgevolgd of niet overgenomen. Dat is wel iets wat je bij neer moet leggen. We hebben geen beslissingsbevoegdheid, we hebben geen doorzettingsbevoegdheid. We zijn adviseurs. Meestal worden onze adviezen wel opgevolgd, maar soms ook niet. Soms zijn er andere belangen die belangrijker zijn. En dat betekent dat je je daarbij neer moet leggen. Ja, het kan wel eens vervelend zijn.
Wat zou jij mensen willen meegeven die ook een carrière als AGS overwegen?
Nou, solliciteer vooral als dat je een vacature ziet en je hebt de juiste vooropleiding. Dat is een gigantisch interessante functie. Je staat eigenlijk altijd met je neus vooraan. Je hebt altijd wel een rol in een incident. Het is gewoon uit het brandweervak is het incidentbestrijding, gevaarlijke stoffen, is niet het meest sexy onderwerp, hoe dat het wordt gezien over het algemeen. Maar het is zo ontzettend interessant en zo ontzettend veelzijdig. Ik kan het iedereen aanraden.
Dankjewel, Max.
Dankjewel.
Tot de volgende.
Graag gedaan. Tot de volgende.
Leuk.
Dit was aflevering 2 van Alarmfase Rood. Verhalen uit de praktijk, van melding tot afronding. En wat daarin vooral duidelijk wordt, achter elk incident zit een wereld van keuzes, afweging en samenwerking. Wat je niet ziet kan soms het grootste gevaar zijn. En juist daar ligt de kracht van een AGS. Ik wil mijn gast Max bedanken voor zijn openheid en het delen van deze ervaringen. Vond je deze aflevering interessant? Laat een review achter. Deel de podcast met anderen en help ons om deze verhalen zichtbaar te maken. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Blijf scherp. En tot de volgende Alarmfase Rood.
Bedankt voor het luisteren naar onze podcast Alarmfase Rood. Ben je enthousiast en wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan door op het belletje of volgen te klikken. Heb je tips, vragen of wil je zelf eens je verhaal doen in onze uitzending? Neem dan contact op via onze website. Alle informatie is te vinden in de show notes.